Hallo, welkom bij de Microcast, de podcast waarbij we ons verdiepen in microscopische wezens met een macroscopisch impact. En vandaag heeft Joren iets voorbereid.
Dat klopt.
Inderdaad, maar voordat we dat gaan doen, zijn we hier ook nog met Naomi.
Hallo.
Met Arne.
Hallo.
En met mezelf, Celine. Hallo. Joren, zeg het een keer.
Ja, ik dacht, we zijn nog net januari. Mm-hmm. En januari is de maand van...
Geen alcohol drinken.
Nee, dat is februari.
Ah.
De maand van...
Is dat zo niet? Sneeuw. January?
Sneeuw.
Nee, ik dacht van de nieuwjaarsrecepties.
Klopt.
Dus vandaag, ja, het zal een beetje gaan over bier, over wijn, over champagne en zo.
Oh.
Meer bepaald, we gaan het hebben over Brettanomyces bruxellensis. Ook wel gekend als Brett. Dat is een bepaalde gist. Oké, okay, het gaat vandaag een verhaal zijn van glorie en bederf.
Oh.
Dus we gaan echt twee uitersten zien. En ik heb drie stellingen voorbereid waarvan er één fout is.
Okay.
En aan jullie om te achterhalen welke fout is. Stelling nummer 1. Rode wijn is meer vatbaar voor een Brett-besmetting dan witte wijn, door onder andere een lagere zuurtegraad en doordat het frequenter in houten vaten gerijpt wordt.
Mm-hmm.
Klinkt aannemelijk.
Ja.
Stelling 2. De Carlsberg-brouwerij heeft er mede voor gezorgd dat we nu Lambiek, Geuze, Oude Kriek en Orval kunnen drinken. Stelling 3 dan. Mensen met diabetes mogen normaal gezien geen bier drinken door het suikergehalte. Bieren waar de Brett-gist aan te pas zijn gekomen, zijn wel veilig door de hogere gisting en dus het lager suikergehalte.
Oh.
Dus jullie...
Dat weet
wow.
ik niet.
Mai.
Oké, okay, even alles op een rijtje.
Ja.
Oké, okay, stelling 1 gaat over die gist. Is meer aanwezig in rode wijn door de lagere zuurtegraad.
En bederft die sneller.
En bederft die sneller.
Meer.
En dat rijdt ook langer in vaten, hè?
Rode ja.
Ja, houten vaten. Alleen niet altijd, hè, maar dikwijls iets meer dan witte wijn.
Oké.
Okay. Blijkbaar.
Dat is aannemelijk.
Ja, ah. Ik zie daar ook geen graten in, maar ben ik...
Maar het is natuurlijk een gist, hè. En ik weet wel dat de reden bijvoorbeeld dat... Oké, okay, nu moet ik juist zijn, hè. Maar bijvoorbeeld heel veel zure fruit, zoals citrusvruchten en zo, die hebben niet zo vaak bacteriële contaminaties, maar wel vaak schimmels. En dat is omdat die juist heel goed kunnen leven bij extremere, of vaak bij extremere omstandigheden.
Mm.
Dus misschien doen die het juist beter in zuur.
Oké. Okay.
Maar dan meer in de kantlijn. Ja, ik ben het niet zeker. Dat kan zijn dat dat voor hem niet geldt, natuurlijk.
Ja.
Oké,
okay, ja. Ja.
Stelling 2 was, de Carlsberg-brouwerij heeft er mede voor gezorgd dat we nu Lambiek, Geuze, Oude Kriek en Orval kunnen drinken.
Ja, op welke manier?
Dat is een... Ja. Dat is vaag. Wacht, dus Geuze, Lambiek...
Dus open gisting.
Open gisting. In Brussel. Allee, in de streek van Brussel, de Zennevallei of zo. Dat kan alleen daar gemaakt worden.
Bruxellensis.
Dus de naam, ja, oké.
Okay. Oh.
Daar is een link. Maar Carlsberg... Van waar komt dat? Is dat niet Denemarken of zo? Maar wat is de link dan?
Een Orval.
Tussen de Carlsberg-brouwerij. Misschien komt dat gist uit Denemarken. En is dat via Carlsberg-bier in Brussel terechtgekomen. Maar ja, Geus, dat wordt waarschijnlijk al heel lang gemaakt. Dus.
Ja, interessant.
No idea.
Oké. Okay.
Stelling 3 was over de mensen met diabetes die wel... bieren zouden mogen drinken waar de Brett-gist aan te pas zijn gekomen. Omdat er daar een lager suikergehalte in aanwezig zou zijn.
Ja.
Maar gisten zetten suikers onder alcohol. Dus ze zouden dan meer suiker afbreken. Maar het gaat dan ook een zwaarder bier zijn met meer alcohol.
Mm-hmm. Ja, dat is misschien geen probleem. Hè, dan,
mm-hmm.
Als er geen suiker meer in zit. De vraag is of dat het soort gist dan de belangrijkste factor is of zo.
Mm-hmm.
Je kunt ook gewoon, denk ik, je bier langer laten gisten of minder lang of zo. Of er bewust meer suiker in laten door minder lang te gisten. Dus.
Oh, interessant.
Moeilijk.
Het is zeker niet gemakkelijk.
Ik heb geen idee.
Helemaal niet echt
ik heb ook geen idee.
Goed, dan ga je moeten
ik heb wel een gok.
Ja, Arne, gok.
Ik denk stelling 2, dat die fout is. Geen reden.
Ik zeg stelling 3, ook geen reden.
Ja. Ik zeg stelling 1, ook niet echt een reden.
Voor de fun of the game.
Voor de fun of the game.
Dat is reden genoeg.
De foute stelling was stelling 3.
Ja!
Ah, ja, nu ben ik wel echt benieuwd.
Oké, ja, ik ga nu nog niet zeggen waarom die precies fout is. We gaan beginnen met stelling 1. Dus ja, jullie hebben al door dat het over wijn en over bier gaat vandaag. Mm-hmm. Ze zeggen wel eens bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier. Om te bepalen in welke volgorde dat je bier of wijn moet drinken om geen kater te krijgen. En hoewel deze stelling achterhaald is, geldt er wel bread in wijn geeft venijn en bread in bier geeft plezier.
Oh, ja. Oké, leuk.
Dus in wijn gaat die gist, de Brettanomyces bruxellensis, een, ja, voor het verderf van wijn zorgen, terwijl in bier, zoals in geuze en in lambiek, gaat die net voor die specifieke smaak zorgen. Mm-hmm. Maar de eerste stelling ging over wijn, namelijk dat rode wijn meer vatbaar zou zijn. Misschien gewoon even om terug te koppelen, zijn jullie wijndrinkers?
Ja, toch wel, ja.
Occasioneel.
En dan liefst rode, witte of rosé wijn?
Alles.
Persoonlijk.
Toch wel rood, ja.
Rood?
Ja. Liever wit, de laatste tijd.
Hangt af van.
Ik word slaperig van de rode wijn.
Ja. Ja.
Kennen jullie iets van het proces om wijn te maken?
Ja.
En de verschillen tussen rode en witte wijn dan?
Ja.
Ja, volgens iets mij dat je langer een houten vat.
Tenen is zuurder.
Nee, witte en rode
wijn. Hoe zat het nu weer? Witte wijn kan alleen van witte druiven of zo. Dat was zo'n regel van, hè?
Ja, ja.
En rode wijn van allebei of zo? Nee.
Rosé.
Rode wijn van rode druiven en witte van allebei. Omdat je dan gewoon de pelletjes eruit moet halen. Dat was het.
Dat klopt, ja. Als je wijn maakt, dan worden de druiven eerst geplet. Dan komt het sap eruit. En daarna begint ook de eerste vergisting, zoals ze zeggen, bij rode wijnen. En die vergisting is dus het omzetten van suikers naar alcohol door de gisten die van nature op de schil aanwezig zijn. Mm. Bij rode wijn is het ook zo dat dan uiteindelijk die pelletjes en die steeltjes worden gemengd met het sap voor een bepaalde periode, ongeveer 24 uur, om die kleurstoffen eruit te halen, maar ook voor die tannines zo'n beetje dat zuren ook in uw wijn te krijgen. Daarna gebeurt er een tweede fermentatie door bacteriën die dan appelzuren gaan omzetten in melkzuren. En dan uiteindelijk worden de wijnen nog gefilterd en zo en gebotteld. En er wordt ook soms nog zwavel aan toegevoegd om de wijn te beschermen van zuurstof en dus bepaalde microben. Bij witte wijn is iets anders, dus die kunnen van beide druiven gemaakt worden. Maar daar vindt er zo geen tweede fermentatie plaats. Daar wordt het sap direct eigenlijk in een vat gebracht om te stabiliseren. Dat kan een stalen vat zijn, maar dat kan ook houten vaten zijn. Mm-hmm. En dan kan er ook nog zwavelen, klaren, filteren en gebotteld worden. Misschien juist nog een weetje. De champagne, daarbij wordt er extra gist en suiker aan toegevoegd, alvorens te bottelen. Die gist gaat dan de suiker omzetten in alcohol, maar ook in CO2, dus in koolstofdioxide. Ah. En dat zorgt voor de bubbels van de champagne.
Ah ja.
Weet je, champagne zou voor de eerste keer uitgevonden zijn door Dom Pérignon, een man van de kerk. En dat werd duivelswijn genoemd, omdat die knalde. Omdat ze... ze voegden daar wat extra honing aan toe, aan die wijn. En dan was er een tweede fermentatie, waardoor er veel gas ontstond. En in de kelders was al die wijn aan het ontploffen.
Gelijk dat er een geest in de kelder zit.
En daarom is dat duivelswijn.
Allee.
Oh.
Kijk, kleine fun fact.
Ja, tof.
Sorry.
Dank u.
Dus nu even terug naar de gist, de Brettanomyces bruxellensis. Dat is een van nature voorkomende gist. Die wordt ook wel bruxellensis genoemd, omdat die hier in de Zennevallei aanwezig is en gevonden is ook. Maar die komt eigenlijk wereldwijd voor. En vormen dus echt wel een bedreiging voor de wijnproductie. Want die kunnen dikwijls heel goed overleven op houten vaten, omdat die een soort slijmen kunnen vormen, een biofilm, waardoor dat die heel moeilijk weg te krijgen zijn. Mm-hmm. Die kan dus heel makkelijk van die inerte materialen koloniseren en kan jaren aanwezig blijven in de wijnkelders. Daarnaast komen ze ook nog voor op druivenschillen, wat het nog moeilijker maakt allemaal. Men zegt wel eens dat de wijnen die besmet zijn met deze gist ruiken naar leer, naar medicijnen, naar boerderijen en zelfs naar paardenzweet.
Oh, okay. Paardenzweet.
Je weet dat dat ruikt.
Wie heeft toch die parallel getrokken?
En dus paardenzweet? Die is niet toxisch of zo. Het is gewoon omdat het zo'n onaangename geur geeft dat we hem liever niet in onze wijn hebben.
Ja, inderdaad.
Oké. Okay.
Ah. Ja, die geur die ontstaat door productie van vluchtige stoffen door die gisten. Ja, dat geurprofiel wordt ook wel het bread-karakter genoemd van wijnen. En dat willen dus die wijnboeren absoluut voorkomen. Mm-hmm. Waarom dat zo'n probleem is bij wijn, is omdat die gist heel goed tegen alcohol kan, tegen ethanol meer bepaald, tegen sulfieten, tegen een lage beschikbaarheid van voedingsstoffen. En rode wijnen zijn dus inderdaad meer vatbaar voor besmetting, omdat deze typisch een lagere sulfiet inhoud hebben, een hogere pH. Typisch is de pH van wijn ongeveer 3 tot 3,5, omdat er daardoor ook weinig microben in kunnen groeien. Maar die gist die kan daar dus vrij goed tegen. En ook vooral omdat die op houten vaten gerijpt worden. Ja. Nu misschien aan mensen die thuis zelf wijn aan het maken zijn, een paar tips meegeven. Hoe kan je dit voorkomen? Het is ten eerste zeer moeilijk om het te voorkomen.
Niet.
Ja, het is ontzettend moeilijk. Het belangrijkste is eigenlijk hygiënisch werken. Omdat door de biofilms kan die gist heel veel aan. En het is belangrijk om die weg te kuisen. Natuurlijk, houten vaten zijn zeer moeilijk om te kuisen met al die poriën van het hout. En daarvoor wordt dikwijls ook ozon of chloordioxide gebruikt. Dat zijn gassen die tot in die poriën van het hout kunnen dringen en de microben kunnen afdoden.
Dat je iets dat je thuis kunt doen, zomaar.
Ozon.
Kloorgas.
Nee, best niet thuis, want dat zijn heel gevaarlijke producten. Het filteren van wijn voor het bottelen is ook iets om die besmetting te voorkomen. Maar dat heeft natuurlijk weinig effect als er al te veel bacteriën aanwezig zijn. Mm. Minder houten vaten gebruiken, maar dat is ook niet altijd mogelijk. Wijn bewaren op lagere temperaturen, waardoor dat die gist minder snel kan groeien. Daarnaast worden chemicaliën ook nog soms toegevoegd. Extra sulfieten dat de groei van de gist vertraagt.
Wel heel veel maatregelen.
Ja.
Gewoon zodat je wijn niet naar paarden zweeft. Dat is wel belangrijk.
En is het iets dat heel veel voorkomt?
Ja, het is wereldwijd een probleem. Dus ja.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, ik wou beginnen met het negatieve om dan te eindigen met het positieve. Bret in bier geeft plezier. Nog een vraagje, zijn jullie bierdrinkers of bierkenners?
Ietsje minder.
Occasioneel.
Welk bier drinkt je dan graag?
Geen geuze.
Nee?
Nee, oh, verschrikkelijk.
Waarom niet?
Ik vind, ja, dat is heel zuur, hè.
Ja, dat klopt. Maar er zijn mensen dat wel kunnen appreciëren. Een quizvraagje. Welke ingrediënten heb je minstens nodig om bier te brouwen?
Een gist.
Dat is een leuke. Ja, een gist.
Daar water.
Water.
Aha, water. Veel water.
En, ja, tarwe was eigenlijk.
Ja, tarwe of iets van, wat is dat?
Mout.
Mout, ja.
Ja, ja.
En hop, ja.
Hop zit er ook vaak in. Ja.
That's it.
Het is gebeurd, jullie hebben ze allemaal gevonden.
Het is gebeurd.
Inderdaad, water. Hop, dat zorgt eigenlijk voor de bitterheid, het aroma en ook voor het afdoden van ongewenste microben. Mm-hmm. Hop, dat komt voor, ja, dat is een soort plant, dat zijn van die hopbelletjes dat je soms ziet hangen. Mout is eigenlijk het ontkiemd en daarna gedroogd graan en dat kunnen verschillende soorten graan zijn, gerst, tarwe, rogge, haver, rijst of zelfs maïs. En dat dient als zetmeelbron, want tijdens dat moutingsproces komen er enzymen vrij die het zetmeel omzetten in suiker. En daarnaast dragen die ook nog bij aan de smaak en de kleur. En gisten zetten dan uiteindelijk die suikers van de mout om in alcohol en dat noemt men de fermentatie.
Mm-hmm. Cool.
Nu, de tweede stelling ging over het feit dat de Carlsbergbrouwerij mee heeft geholpen in de ontdekking van al die geuzen en die lambiekbieren. Maar hoe komt dat juist? Dus ik zou even iets willen vertellen over de geschiedenis van de Carlsbergbrouwerij. Die is opgericht in 1847 door een J.C. Jacobsen. Dat was een filantropist en een kunstverzamelaar met een interesse in wetenschap, kunst en muziek. En zoals Arne al zei, Carlsberg is een Deens bier. Dus die woonde daar ook, die persoon. En hij heeft zijn eigen bedrijf gebouwd op een berg. En de naam Karlsberg komt...
Oh.
Is het Karl zijn berg, jongen?
Ja.
Dat is zo leuk.
Ja, de zoon, sorry, de zoon van Jacobsen heette Karl. En het is, de brouwerij is op een berg gebouwd, dus vandaar Karlsberg.
Wauw, echt leuk.
Ja. Maar meer belangrijk voor dan ons onderwerp, in 1875 werd een onderzoekslabo opgericht in die Karlsbergbrouwerij voor dus onderzoek en innovatie om beter bier voor minder geld te kunnen ontwikkelen. En daar zijn echt baanbrekende dingen gevonden. Bijvoorbeeld de pH-schaal is daar ontwikkeld, of iets zuur of basis is, in 1909. En alles wat daar ontdekt werd in dat labo, werd ook vrij beschikbaar gesteld met het publiek.
Oh.
En daarnaast was er nog baanbrekend onderzoek. We hadden al gezegd, voor bier heb je gist nodig. En in die tijd werd nieuw bier gefermenteerd door bier van een eerder fermentatieproces te hergebruiken. Dus telkens een staaltje te nemen en in je nieuw proces binnen te brengen. Natuurlijk, dat is gevaarlijk, want als er een besmetting in één van die, die processen voorkwam, dan heb je een probleem voor toekomstige. En Louis Pasteur, niet daar, ook niet in die brouwerij, maar die had een methode ontwikkeld om bacteriën van gisten te scheiden. Maar vanaf 1883 in het Karlsberg-labo is er een methode ontwikkeld om die gisten ook te gaan isoleren. Waardoor dus telkens een verse gist gebruikt kon worden voor het maken van nieuw bier. En de gist die ze daar gebruikten werd Saccharomyces carlsbergensis gedoopt. En werd dus ook weer vrijgedeeld met andere brouwers. Nu, om tot aan onze Brettanomyces te komen, in 1903 werkte in het labo ook een zekere Niels Gjelte Clausen. die keek door zijn microscoop naar bier.
Dat is wondos.
En die deed een interessante ontdekking. Hij vond een nieuw type gistcel uit een Engelse old ale en dat was de Brettanomyces, dus de Brettanomyces. Ofwel Britse schimmel van Britannia en dan Mises voor schimmel. En Carlsberg heeft later bier proberen brouwen met enkel deze gist, maar met weinig resultaat. Hij ontdekte wel dat deze gist samen met de Saccharomyces gist, die toen frequent gebruikt werd en nu nog altijd, van belang zijn voor de typische smaak van sterke Britse bieren. Maar dat was dus de ontdekking van de Brettanomyces gist. Maar voor de Brettanomyces bruxellensis gist, die ontdekt is, moeten we iets verder in de tijd. In 1921 identificeerden de Belgische onderzoekers Kufferat en Van Laar twee Brettanomyces gisten, Brettanomyces bruxellensis en Brettanomyces lambicus, als wilde gisten in de spontane gisting van lambiekbier. Ja, die gisten die zijn dus een ontzettend belangrijke rol beginnen spelen in de ontwikkeling van die typische Belgische bieren. Vandaar ook de stelling dat de Carlsberg ontdekkingen meegeleid hebben tot onder andere het maken van de Oude Geuze en de Oude Kriek en die lambiekbieren in België. Dus die bepaalde gist die komt dus inderdaad hier in de Zennevallei voor, zoals al gezegd was, maar dus ook op andere plaatsen. Het is gewoon omdat die hier in het Pajottenland en de Zennevallei geïdentificeerd is dat die naam gekregen heeft.
Maar dus de Brettanomyces is gevonden in dat Carlsberg onderzoekscentrum.
Ja.
Ah, oké, op die manier.
Ja, maar dan die specifieke soort, de Brettanomyces bruxellensis, is hier geïdentificeerd in Vlaanderen.
Oké. Okay. Mm-hmm.
En ze zijn die beginnen gebruiken nadat die geïdentificeerd zijn?
Daarvoor werd die al gebruikt, maar toen hebben ze er een naam aan kunnen geven.
Ah,
ja, ze wisten gewoon nog niet wat dat
was. Ja.
Ja.
Maar ja, door het te weten, kun je wel die gist gaan isoleren en dan in toekomstige bieren ook weer gaan gebruiken.
Meer onderzoek naar doen.
Maar alleszins over die typisch Belgische bieren, zoals lambiek en geuze, zoals Céline al zei, wordt daar dus geen gist aan toegevoegd. Ze zijn dus nog altijd afhankelijk van de Brettanomyces gist die in de lucht aanwezig is. En dat is dus een spontane gisting.
Toeval, maar dus Orval.
Ja. Jij wilt al direct naar de Orval overgaan.
Ja.
Dus bij het bottelen van Orval wordt ook een kleine hoeveelheid suiker en een geheel eigen Brettanomyces cultuur voor de nagisting op fles toegevoegd.
Oh.
Dus die draagt bij tot de smaak van Orval uiteindelijk. Daar gaat het dus niet over die spontane gisting, maar daar wordt effectief wel toegevoegd aan het bier.
Ze zeggen ook dat dat beter wordt. Orval, als je dan een tijd houdt. En dat is daarom dan, die nagisting of zo.
Dat zal wel deel uitmaken van dat proces, inderdaad. Kennen jullie het verschil tussen geuzen en lambiek?
Nee. De streek, is dat het?
Geuzen is een mengsel van jonge en oude lambiek. Dat men laat hergisten op de fles. Daarnaast wordt die Bretanomyces gist ook wereldwijd gebruikt. Onder andere voor die Britse bieren, die stout, porter en de pale ale. Maar die wordt dus ook in Amerika nu volop gebruikt, die gist. En die bieren hebben ook dikwijls een veel lager suikergehalte dan andere bieren. Waardoor de geuze bijvoorbeeld wel veilig is voor diabetici. Maar de stelling was fout, omdat er ook orvallen zo bij stonden die een iets hoger suikergehalte hebben. Dus als we over geuzen spreken, gaat het over 0,2% suiker. Terwijl orval zit rond 5%. Dat is nog altijd vrij laag.
Ja.
Maar de regel geldt eigenlijk voor diabetici. Maximum 1 glas alcohol per dag. En natuurlijk moet je het zelf ook wel aanvoelen of dat je lichaam dat aan kan of niet.
Dus het is niet per se dat de schimmel gebruikt wordt. Dat is niet wat het veilig maakt voor diabetici.
Nee, niet per se de schimmel. Het gaat echt wel over het suiker.
Er kan nog suiker bij gevoegd worden. Dus. Ja. Ja, okay.
Dus ja, zoals je ziet, een verhaal van glorie en bederf. Terwijl het de bread voor glorie zorgt voor typisch Belgische bieren zoals lambiek en geuze, zorgt het voor bederf in de wijncultuur. Maar al sinds heel interessant vond ik om het jullie te laten weten.
Ja, ik vond het ook interessant.
Ja, heel interessant.
Dank je wel, Jure.
Graag gedaan.
Bedankt om te luisteren. Als je meer wil weten of als je nog met vragen zit, bekijk dan zeker onze Facebook, Twitter en Instagram door te zoeken naar De Microcast.